Goedemorgen allemaal. Vanochtend wil ik het gaan hebben over een verhaal dat jullie waarschijnlijk echt al 100.000 keer hebben gehoord. Misschien al vaker, ik durf het niet helemaal te zeggen. En toch denk ik dat het een hele belangrijke boodschap is. Ik ga het iets anders spreken dan een normale preek. Ik ga het namelijk in een verhaal vertellen. Alles wat ik ga zeggen is bijbels gegrond, dus u kan gewoon meelezen. Ik zou zeggen, luister mee en leer er wat van, zou ik zeggen. Er was eens een man met twee zonen, van wie hij heel veel hield. Deze man had een hele grote boerderij, maar verbouwde ook zijn eigen voedsel daar. Hij had een aantal vaste dienstknechten in dienst en een heleboel dagloners. Op een dag, toen de jongste zoon ongeveer 17 jaar oud was, zei hij tegen zijn vader: "Vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt." En de man verdeelde zijn vermogen onder de twee zoons. En het staat in Lucas 15 vers 12. En dit is gek. Want normaal gesproken verdeelt de vader zijn vermogen pas op het moment dat hij bijna gaat sterven. Of wordt het voor hem verdeeld als hij al gestorven is. En de jongste zoon zegt hij dus eigenlijk: "Nou pap, val jij maar dood. Ik wil mijn geld." En de vader die was zielsbedroefd. En de oudste zoon was voornamelijk boos, woedend zelfs. Hoe kon hij dit de vader aandoen? De zoon verkocht zijn erfenis. En met het geld dat hij daarvoor kreeg, ging hij op reis. Hij reisde naar een ver land van waar hij woonde en daar had hij niets te klagen. Hij had een hoop geld, hij maakte snel veel vrienden en hij had een fantastische tijd. Het was lang leven de lol. Doe waar je zin in hebt en vooral veel feestjes geven voor je vrienden. Maar ja, iedereen weet dat als je alleen maar geld uitgeeft aan dure dingen en je niet werkt, dat het uiteindelijk opgaat. En precies op het moment dat zijn geld op is, ontstaat er een hongersnood. En vrijwel al het eten was op. En het eten dat er wel te koop was, ja, dat was natuurlijk heel duur. Maar ja, hij had toch geen cent te makken, dus dat maakte ook niet zoveel meer uit. Hij ging naar zijn vrienden toe en kijken of zij hem konden helpen. Maar ja, die deden helemaal niets voor hem. Dus zo snel als dat hij nieuwe vrienden maakte, raakte hij ze nu ook weer kwijt. En hij besloot om te gaan zoeken naar een baantje. Om zo misschien wat geld te kunnen verdienen, zodat hij wat eten kon krijgen. Of misschien te gaan werken voor geld. Dus hij ging naar een lokale bewoner toe en hij smeekte net zo lang tot hij een baantje kon krijgen. De jongen werd een hoeder van varkens. Beesten die volgens de Joodse wetten onrein waren. Maar hij had zo'n honger dat hij alles bereid was om te doen om het voer van de varkens op te eten. En de varkens die aten de doppen van peulen en schilletjes. Maar die jongen had zo'n honger dat hij zoiets dacht van, ja, dat zou ik willen eten. En hij dacht, als ik nou een varken was, dan zou ik dat gewoon kunnen eten. Dus eigenlijk stelde hij zich voor dat hij een onrein dier wilde worden, alleen maar zodat hij wat kon eten. En dan waren het ook nog eens afvalsresten. Dus niet eens echt eten. Maar niemand gaf hem deze resten. En dan staat er in Lucas 15 vers 17. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: "Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood en overvloed? En ik kom om van de honger." En hij zei tegen zichzelf: "Misschien kan ik teruggaan naar mijn vader en voor hem werken. Maar wat zullen ze dan van mij denken? Ik heb gezegd, val maar dood tegen mijn vader. En met het verkopen van mijn deel van de erfenis heb ik een deel van mijn vaders bedrijf verkocht. En het geld heb ik verspild aan feestjes en luxegoederen die ik eigenlijk niet nodig had." En wat deze jongen heel goed wist, is dat als je in het Midden-Oosten je erfenis verkoopt, dan geef je aan dat je geen familie meer wil zijn van je eigenlijke familie. En het was dus niet echt oké als je in deze tijd je erfenis kwijtraakte. En als je het dan in je hoofd haalde om terug te komen naar je dorp waar je vandaan komt, dan gingen ze dat aan iedereen in de stad bekendmaken wat jij had gedaan. Ze namen een grote aardepot en die stopten ze vol met verbrande noten en met verbrand mais. En vervolgens trokken ze je naar het centrum van het dorp of van de stad. En vervolgens gooiden ze de pot kapot. En toen gingen ze zeggen van, zo en zo is hierbij verstoten. En als dat gebeurt, dan zou niemand hem meer eten geven of drinken of onderdak of hem inhuren, zodat hij wat kan verdienen. Ze wilden helemaal niets meer te maken hebben met deze jongen. En hij zei tegen zichzelf, ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij hoopte op het beste en ging op weg naar zijn ouderlijk huis. Maar met iedere stap die hij zette, werd hij banger en banger. Wat zou mijn vader denken? En het dorp? En mijn broer? En ze kunnen me wel verstoten. Want die kans is natuurlijk heel reëel aanwezig. En dat zijn familie hem niet terug wilde nemen, die kans was er ook. Maar hij hoopte er in ieder geval op dat zijn familie hem wilde aannemen als dagloner. Meneer, zei de bediende, komt u nou binnen? U staat hier al zo lang. Ja, ik kom zo, zei de vader. De vader stond namelijk iedere dag in de verte te turen en te zoeken. Ook al, en hij had na al deze tijd nog steeds niets vernomen van de jongste zoon. Maar hij had nog steeds de hoop dat hij terug zou komen. Ook al had hij nog nooit, al zo lang niets van hem gehoord. En de zoon had hem zoveel pijn gedaan. En iedere dag, vanaf het moment dat de jongste zoon vertrok, stond de vader op de uitkijk, hopend dat hij terug zou komen. En de jongste zoon die was nu vlak bij de thuisstad. En hij was zo aan het twijfelen of hij wel of niet de stad in moest gaan. Zijn maag zei ja, maar zijn hoofd zei nee. Ja, maar ik loop de kans dat ze me gaan verbannen. Maar tegelijkertijd, ze hebben daar wel eten. En wat zal mijn vader denken als hij me ziet? En na al die dagen wachten, turen en nog meer wachten, zag de vader eindelijk iemand. Het was niet iemand die hij dagelijks voorbij zag lopen. Zou het zo zijn? Kon het echt zijn zoon zijn? Ja, dat was hem. Hij wilde op zijn zoon afrennen. Maar omdat hij een gewaad droeg, ging dat niet zo makkelijk. Dus hij pakte met zijn handen zijn gewaad vast en deed het een stuk omhoog en probeerde zo te rennen. Deed nog een stukje omhoog en hij begon te rennen. En de jongste zoon, die zag hem in de verte, zag hem aankomen. En hij wist niet zo goed wat hij moest denken. Het gebeurde allemaal zo snel. En op het moment dat de vader bij hem was gekomen, wilde hij gaan zeggen wat hij had voorbereid. Maar de vader vloog hem om de hals en kuste hem. Vader, zei de zoon tegen hem, ik heb tegen u gezondigd en tegen de hemel. En ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. En de vader viel hem in de rede en die zei tegen zijn bediende, haal snel het beste gewaad en trek hem aan. Of trek hem aan. En geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En het kleed staat symbool voor verzoening. Dus het compleet maken van de verzoening. De ring die staat voor die de zoon omkreeg, dat was een zegelring. En dat is een blijk van vertrouwen. En de sandalen die staan symbool voor dat hij voortaan vrij is. En dat hij niet gelijk is aan de dienaren. En toen de zoon er weer fatsoenlijk uitzag, zei de vader tegen de bediende, breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren. Want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren, maar is teruggevonden. Dus de bediende zorgde ervoor dat het huis versierd werd, dat het vet gemeste kalf geslacht zou worden en dat er een feestmaal bereid zou worden. Hij verzamelde de dagloners en die hielpen hem ermee. En toen alles klaar was en de verloren zoon weer schoon was, gingen ze uitbundig feest vieren. Er werd door de mensen gedanst in rijen en klappen en zo. En ze waren blij en ze waren vrolijk. Iedereen was blij. Op één iemand na. De oudste zoon was nog steeds keihard aan het werk op het veld. En hij wist nog niet eens dat zijn broertje terug was. En toen de klok 5 uur sloeg, was hij klaar met werken. En ging hij richting huis. Maar alles waar hij aan kon denken, was dat zijn jongere broer zijn vader zoveel pijn had gedaan. En hij wist nog steeds niet dat iedereen aan het feest vieren was. Dus hij liep richting huis en hij kwam dichterbij en hij hoorde muziek. En blijde mensen. En hij vroeg zich af waarom mensen feest aan het vieren waren. Het was namelijk geen nationale feestdag. En er was ook niemand jarig die hij kon. Dus het was een beetje een gekke situatie. Dus hij riep de bediende bij zich. En hij zei, wat is hier aan de hand? Waarop de bediende antwoordde, uw broer is thuisgekomen. En uw vader heeft het gemeste kalf geslacht. Omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Kunt u het zich voorstellen? Dat uw zoon tegen u zegt, val wat mij betreft maar dood. Ik wil mijn deel van de erfenis. U hebt een hele tijd lang gewerkt. U bent arm opgegroeid. U hebt een huisje gekocht. Daar woont u met uw gezinnetje. En hij zegt, van wat mij betreft maar dood. Nou, dus u doet het. U verkoopt uw huis. U geeft hem een derde van het geld, want dat is wat hij zou moeten krijgen. Hij vertrekt. En dan moet u ergens anders gaan wonen. En dat was ongeveer hoe de vader zich voelde. En als hij terugkomt, hij heeft uw geld verspild. Hij komt terug, hij heeft honger. En u zegt, ik ben zo blij dat je terug bent. U slacht uw beste kalf en u viert een groot feest. Maar u bent nog steeds al uw geld kwijt. Maar uw zoon is terug. En als u het niet helemaal snapt, dan bent u niet de enige. Want de oudste zoon die was woedend. En die weigerde naar de dienaar te luisteren en naar binnen te gaan. En hij zei, dit is niet eerlijk. Na alles wat hij gedaan had. En dan gebeurt dit. De vader hoorde hem van binnen en hij kwam naar buiten toe. En zei tegen hem, kom ook binnen om feest te vieren. Maar de oudste zoon antwoordde, zie, ik dien u al zoveel jaren. En nog nooit heb ik zelfs ook maar 1 gebod van u overtreden. En nog nooit heb ik een geitenbokje van u gekregen, zodat ik en mijn vrienden blij kunnen zijn. Maar nu deze zoon van u terug is, en hij heeft uw bezit bij de hoeren verspild. Hij heeft het gemeste kalf geslacht. En daarbij komt ook nog eens dat hij volgens de tradities verstoot had moeten worden. En u geeft een feest voor hem? Bent u helemaal gek geworden? Hij zegt, deze zoon van u. Hij zegt niet, mijn broer. Dit geeft aan dat hij niets meer met zijn jongere broer te maken wil hebben. En waarom zegt hij, hij heeft het bij de hoeren opgemaakt. Hij heeft er helemaal geen gegrond bewijs voor. Sterker nog, hij heeft al een hele tijd niets meer van zijn jongere broer gehoord. Dus hij weet niet wat er is gebeurd met het geld. Dus het is gewoon een loze bewering. En mijn vraag is aan u, hoe reageerde u op het feit dat wij een heleboel van onze Iraanse broeders en zusters in de kerk kregen? Een heleboel verloren mensen die nu de vader kennen. En de vader reageert in vers 31 en 32. Hij zei tegen hem, kind. Hij zei niet zoon, hij zei kind, bijna kleinkind. Jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. We zouden vrolijk moeten zijn. Want deze broer van jou was dood. En hij is weer levend geworden. Hij was verloren. En hij is gevonden. De oudste zoon is al zo lang bij de vader. En nog steeds kent hij de onvoorwaardelijke liefde van de vader niet. In Psalm 139 vers 13 staat het volgende. Want u heeft mijn nieren geschapen. Mij in de schoot van mijn moeder geweven. Dit betekent dat God ons al vanaf het begin kon. En dat dus iedereen die momenteel niet bij de vader is, een verloren zoon is. En het moment dat onze Irenese broeders en zusters kwamen, waren zij de zoon die terugkwam bij de vader. En ze mochten zijn liefde ervaren. En mijn vraag aan u allen vanochtend is, op wie lijkt u het meest in dit verhaal? Lijkt u het meest op de jongste zoon die wegliep bij de vader vandaan en op dit moment terug aan het gaan is naar de vader, maar bang is voor wat andere mensen van hem zullen denken? Hij dacht, ik heb God niet nodig. Ik kan dit zelf doen. Maar hij vond later uit dat hij het niet zelf kon. Of ben je zoals de zoon die bij de vader bleef en die het gewoon niet snapte? Hij had het idee, het is niet eerlijk. De vader geeft hem feest voor zijn lang verloren zoon. Hij bleef altijd dicht bij de vader, maar hij begreep hem eigenlijk nooit. Hij was niet blij dat de zoon, zijn broer, die hun zoveel pijn had gedaan, terugkwam bij de vader. Hij was niet blij dat de mensen tot geloof kwamen. En als er fantastische dingen voor het koninkrijk gebeuren. Of bent u meer zoals de bediende? Hij bleef bij de vader en was net als de zoon trouw in wat hij deed. Maar in tegenstelling tot de zoon was hij slechts een bediende. Hij was wel blij dat de zoon terugkwam. Hij was degene die hielp met de jas, met de sandalen en met de ring. Hij zorgde ervoor dat het kalf geslacht werd, dat de kamer versierd werd. Hij deelde in het feest en was blij, maar voelde zich niet een zoon van de Allerhoogste Vader. En als u dit hoort en u bent nog niet een kind van de Allerhoogste God, dan is er nog steeds tijd. Het is nog niet te laat om terug te komen. En het maakt niet uit wat je gedaan hebt. Het maakt niet uit hoe ver je bij God vandaan bent. En er is altijd een weg terug naar de Vader. Persoonlijk herken ik veel van mezelf in de oudste zoon. Ik was altijd in de kerk bezig, maar kende de vader niet persoonlijk. Ja, ik wist wel veel over hem, maar ik kende zijn onvoorwaardelijke liefde niet. En ik vond het wel gaaf als er mensen tot geloof kwamen. Maar als dat niet gebeurde, vond ik het ook prima. Ik kende de onvoorwaardelijke liefde niet en ik dacht dat ik alles zelf moest doen. Het verhaal van de verloren zoon werd verteld door Jezus Christus. Hij is de perfecte oudste zoon. Hij houdt van de vader en hij doet precies wat hij zegt. En hij is ook degene die alles, maar dan ook echt alles over heeft voor de verloren zoon. Hij heeft hem onvoorwaardelijk lief. Het maakt niet uit wat hij doet. En er is niets wat hij zou kunnen doen om ervoor te zorgen dat Jezus niet meer van hem houdt. Hij legde zelf zijn leven af voor de verloren zoon, zodat hij bij de vader kon komen. En Jezus staat op u te wachten. En als u bij hem zou komen, dan zou hij niet beginnen met vragen van, wat heb je met mijn geld gedaan? Waar heb je gezeten? Wat heb je uitgesproken? Nee, hij staat daar met zijn armen wijd. En hij zegt, ik hou van jou. En hij rent op je af en hij geeft je een knuffel en hij geeft je een zoen. Hij houdt zoveel van jou. En het zal een groot feest zijn. En als u zich kan identificeren met een van deze personen waar ik het over heb gehad in het verhaal, en u wilt de onvoorwaardelijke liefde van de Vader beter leren kennen, dan wil ik u vragen om op te staan. En dan wil ik graag een gebed voor u uitspreken. Lief Vader in de hemel, dank u wel voor alles wat u hebt gedaan voor ons. Dank u wel dat u ons zoveel lief heeft. Vader, ik wil u vragen of u ons wil helpen om meer van uw onvoorwaardelijke liefde te ervaren. Vader, ik wil u vragen of u zo dicht bij ons wil zijn, dat wij kunnen delen van uw liefde. Vader, u bent zo goed voor ons. En het maakt niet uit wat wij gedaan hebben. U houdt van ons. En u bent daar voor ons. Vader, ik wil u vragen voor de verloren zonen. Vader, wilt u hen helpen om te beseffen dat we christenen zijn en dat we van hen houden? Vader, wilt u ons helpen om van hen te houden? Vader, ik vraag of u bij de oudste zonen wil zijn, die heel dicht bij u zijn, maar u nog steeds niet kennen. Vader, die alleen maar bezig zijn om voor u te werken, maar niet de tijd nemen om ja, u te leren kennen. Vader, ik vraag of u zo dicht bij hen wil zijn. En Vader, ik wil u vragen of u bij de dienaren van ons wil zijn, die naar u luisteren en die uw liefde kennen, maar die zich nog niet een zoon van u voelen. Vader, wees u heel dicht bij hen. Vader, dank u wel voor alles wat u voor ons hebt gedaan. Dank u wel dat u uw zoon aan het kruis hebt laten sterven voor ons. Dank u wel dat wij daardoor bij u mogen komen. Dank u wel dat u zo goed bent voor ons. In Jezus' naam. Amen.